Kriebel krabbel kruisje, wie krabbelt er aan mijn radiomicrofoon?
Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag is het weeknieuws over de zendamateurhobby. De FCC heeft gewaarschuwd over een recente reeks cyberaanvallen op apparatuur van Amerikaanse omroepstations. Hackers gebruiken dit om valse noodberichten en ongepast materiaal uit te zenden. De inbreuken die met name worden toegeschreven aan onvoldoende beveiligde apparatuur, zoals die van Barracks, hebben gevolgen gehad voor radiostreams in staten als Texas en Virginia. Aanvallen herconfigureren de apparatuur om de eigen audio af te spelen, vaak inclusief de officiële toon van de Emergency Alert System. De FCC dringt er bij omroepen op aan om basisbeveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het wijzigen van standaardwachtwoorden en het installeren van beveiligingsupdates. Dit bericht komt van Daily Tech Headlines en van Reuters. In de VS onderzoekt de National Transportation Safety Board de botsing in de lucht eind oktober tussen een vlucht van United Airlines en een lichtgewicht weerballon over Moab in Utah, waarbij de piloot gewond raakte en een noodlanding moest maken in Salt Lake City. Het incident vond plaats op 23 oktober, maar werd pas vorige week naar buiten gebracht. Volgens een bericht op de website van Como TV News vloog de Boeing 737 op een hoogte van 36.000 voet toen hij in botsing kwam met een ballon voor grote hoogte van Windborne Systems uit Palo Alto in Californië. Volgens nieuwsberichten was de lichtgewichtballon voor wereldwijde metingen een dag eerder gelanceerd vanuit Spokane in Washington. Ballonnen voor wereldwijde metingen maken gebruik van radiosondes om atmosferische omstandigheden en andere gegevens die tijdens hun vluchten worden verzameld door te geven. Op de website van Windborne staat dat dit het enige incident met een botsing in de lucht was in de geschiedenis van het bedrijf met meer dan 4000 lanceringen. Volgens berichten in de media liep de gezagvoerder lichte snijwonden op aan zijn rechterarm en raakte enkele bemanningsleden gewond door glasscherven van de verbrijzelde voorruit. Maar de cabinedruk bleef gelukkig op peil en het vliegtuig landde veilig zonder verdere incidenten. Volgens verschillende bronnen is de payload van dergelijke ballonnen speciaal ontworpen om bij een botsing zo min mogelijk schade te veroorzaken. Vliegtuigfabrikant Boeing verklaarde bovendien dat de voorruit in dit geval naar behoren functioneerde en een explosieve decompressie voorkwam, wat veel ernstigere gevolgen had kunnen hebben. Bron Amateur Radio Newsline en verschillende andere nieuwsbronnen. De Funcube CubeSat, bekend als AO73, Amstrad Oscar 73, is nog geen tiener, maar komt wel in de buurt. Hij heeft net 12 jaar in de ruimte doorgebracht. De kleine satelliet, die in 2013 vanuit Rusland werd gelanceerd, is uitgerust met een fulltime UHF naar VHF lineaire transponder met een vermogen van 300 milliwatt PEP. Radioamateurs maken goed gebruik van de Funcube voor zowel CW als SSB. Zijn baan voert hem 6 keer per dag over de Britse eilanden en Europa, met 3 passages in de ochtend en 3 in de avond. Volgens Amsat News Service zijn er sinds de satelliet voor het eerst in gebruik werd genomen meer dan 11.631.536 telemetrieframes verzameld door grondstations, in veel gevallen scholen. Ja, gefeliciteerd met je verjaardag, Funcube. Bericht komen van Amateur Radio Newsline. SantaNet op 3916 kHz keert voor de 20ste achtereenvolgende keer terug, 20 jaar. Als onderdeel van de 3916 Nets gaat SantaNet op 28 november van start en loopt tot en met 23 december, een dag voor kerst. 2 dagen voor kerst. Het net is eerst actief van donderdag tot en met zaterdagavond tot 18 december en daarna is het elke avond actief. Kinderen kunnen met de kerstman op de Noordpool praten via strategisch geplaatste operators die de stem van de kerstman doorgeven. Pete Thompson, KA5GGY van de organiserende 3916 Nets, zei dat de Santa Net een teaminspanning is waarbij een aantal leden van 3916 Net betrokken zijn. Hij zei, in ons eerste jaar hebben we 10 kinderen via de amateurradio in contact gebracht met de kerstman. En sindsdien zijn we gestaag gegroeid. Dit jaar verwachten we dat meer dan 1000 kinderen zullen deelnemen. Bronvermelding, de SantaNet website. De exploitant van een piratenzender in Cape Cod, Massachusetts, heeft ermee ingestemd om $7200 te betalen aan de Amerikaanse schatkist als onderdeel van een schikkingsovereenkomst met de FCC. Volgens een recent bericht op de website Radio World heeft de FCC verklaard dat de piraat zonder vergunning uitzond op 93,1 in de FM-band. Het bedrag dat deel uitmaakt van zijn schikkingsovereenkomst is aanzienlijk verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijk door de instantie vastgestelde boete van $40.000 die in 2024 werd opgelegd. In het rapport van Radio World staat dat de piraat destijds op de kennisgeving heeft gereageerd en de FCC heeft laten weten dat hij het bedrag niet kon betalen. Een onderzoek van de FCC naar zijn financiële situatie leidde tot een alternatieve oplossing. Een schikkingsovereenkomst waarbij de man zijn illegale uitzendingen toegaf en zich ertoe verbond de gespecificeerde bijdrage vrijwillig te betalen. Bronvermelding, Amateur Radio Newsline. Ja, de nieuwe Rassies is weer uit. Het leukste zelfbouwblad van Nederland. Rassies voor de maand december 2025. Kerstnummer. De kerstpuzzel staat erin. Een vervolg van de VHF UHF Sniffer. Een artikel over een signaalinjector. Whisper op het PI4RAZ ESP32 boord. Het log van PA3 CNO van Frank. En verder het afdelingsnieuws. Te vinden op www.raz.nl. En dan RAZZIES. En daar staat een breukstreep tussen. Ja, de propagatie voor de komende week. Afgelopen week was het van alles wat met de zonneactiviteit. Er waren geomagnetische storingen, maar die waren op geen enkel moment hevig. De KP-index was maximaal 5 en dat was niet meer dan 3 uur lang. Dit was met name te danken aan 2 grote coronale gaten op de zon. Er was wel sprake van CME's, maar die waren aan de achterkant van de zon en dus van ons afgericht. NOAA verwacht voor de komende week dat de zonnevlux-index zal stijgen, mogelijk tot 155 op 1 december en 175 op 6 december. Verder wordt verwacht dat de KP-index de komende week begint op 2, maar vervolgens stijgt tot 5 op woensdag 3 december. Maar het is met het ruimteweer hetzelfde als met het atmosferische weer. Al deze informatie is een weersverwachting, geen voorspelling. En dan het apparaat van de week. Dat is een serieapparaat, best wel bijzonder. De MX-reeks van het bedrijf Mitsuho. Mr. Takada, JA1AMH, de man achter Mitsuho, was als ik me niet vergis iemand met een instrumentmakersbedrijf die daarnaast ook amateurapparatuur ging produceren. Ik weet niet zeker of hij nog leeft eigenlijk. Er is niet zo heel veel over het merk Mitsuho beschikbaar, dus ik moet me baseren op enkele bronnen wat dat betreft. Deze tekst komt deels van de site mitsuhoradio.com en hij is deels van mezelf. Mitsuho Tsushin Co. was een kleine Japanse fabrikant van QRP-zendontvangers en bouwpakketten en accessoires voor hamshacks, meestal specifiek voor QRP-gebruik. Hij maakte ook apparatuur voor peiling en accessoires voor korte golfontvangers en bouwpakketten en antennes voor AM-ontvangers. Mitsuho produceerde een breed scala aan QRP-apparaten en accessoires van 1970 tot de sluiting van de fabriek in december 2004. Het woord Mitsuho is lastig te vertalen. Het woord was ooit een naam voor Japan, maar heeft nu een andere betekenis. Of meerdere betekenissen. Ja, als er één Mitsuho radio is die de meeste QRP'ers kennen, dan is het waarschijnlijk de MX-serie. SSB en CW portofoons, hoewel niet iedereen ze onder de naam Mitsuho kent. De latere 2W en 1W HF en VHF versies werden in 1983 geïntroduceerd en werden tot 2002 geproduceerd. In totaal 19 jaar. De Mitsuho MX-serie is daardoor waarschijnlijk een van de langst geproduceerde apparaten en die ook het langst op de markt zijn gebleven van alle amateurs en ontvangers. In totaal zijn de MX of Pico transceivers 21 jaar lang geproduceerd. Als je ze niet kent onder de naam Mitsuho, dan misschien wel als AEADX handy of met het Santec JIM naamplaatje. Er zijn modellen gemaakt voor iedere band, van 80 meter tot en met 2 meter, inclusief 12 meter en 17 meter. Alleen 30 meter is uitgesloten, omdat daar SSB niet toegestaan was. De MX-serie blijft populair bij QRP'ers over de hele wereld. Ze brengen met name op eBay soms de meest fantastische bedragen op, met name de latere versies. De Mitsuho MX zijn dus portofoons, oké, een beetje een koelkastmodel nog, maar geïntroduceerd in de jaren 80 en dat is dus niet gek. Allemaal voor slechts één band en met een lange telescoopantenne erop. En heel opmerkelijk dus voor SSB en CW. De frequentieopwekking gebeurde met een VXO. Doorgaans was er plek voor 2 VXO-kristallen waarmee de hele band of in elk geval een groot deel van de band werd afgedekt. De S-meter was zo te zien hetzelfde model dat op de eerste draagbare compactcassette recorders van Philips zat. Alle knoppen zaten bij de latere versies meest aan de bovenzijde van het apparaat waar ook de antenne-aansluiting zat. Ze zijn in Nederland overigens niet zo heel bekend, maar wel in de VS en Japan. Ik vind ze fantastisch. Dingen. Echt geweldig. De eerste van de serie die uitgebracht werd was de MX6, een 250 milliwatt 6 meter SSB CW transceiver die op een enkele 9 volt batterij of op 6 AAA batterijen werkte en in oktober 1981 in Japan op de markt kwam. In augustus 82 werd een verbeterde versie, de MX6Z, uitgebracht, snel opgevolgd door een 200 milliwatt 2 meter versie, de MX2, en een 300 milliwatt 15 meter versie, de eerste Mitsuho portofoon voor de korte golf. In augustus 1983 werd deze serie uitgebreid met de 300 mW MX-10Z. En alle modellen die na de MX-6 op de markt kwamen, die hadden een ruisonderdrukking. En de tweede antenne en de koptelefoonaansluiting van de eerste serie, die waren vervangen door een meer traditionele luidspreker microfoonopstelling. De milliwatt Mitsuho portofoons waren ondanks het minuscule uitgangsvermogen een groot succes. Ze werden net als de meeste Mitsuho producten, zowel als bouwpakketten als kant-en-klaar geteste zendontvangers verkocht. De 200 tot 300 milliwatt Mitsuho apparaten werden aanvankelijk in de VS gedistribueerd door Ace Communications in Californië. Accessoires voor de vroege versies van de MX-serie zijn nu moeilijk te vinden. Veel van de recenter geproduceerde accessoires passen gewoon niet of die werken niet op de vroege apparaten. In mei 1983, dus heel snel, betrad Mitsuo een nieuw terrein met de release van de MX-6S. Deze portofoon voor 6 meter is tot 2002 in productie gebleven. En bijna alle latere Mitsuo-portofoons die zijn op dit model gebaseerd. De MX-6S had veel nieuwe functies. 1 watt uitgangsvermogen, een S-meter en een vermogensmeter, een ritcontrol, een oplader voor nikkel-cadmium en later nikkel-metaalhydride. En later werd er ook een HF-verzwakker toegevoegd. Bij die versie was de volumeregelaar naar boven verplaatst en er werd een andere draaiknop gebruikt. De vergrendelbare PTT-schakelaar op de milliwattversies die werd vervangen door een meer conventionele momentschakelaar, een echte PTT-schakelaar dus. En de modulatieschakelaar die werd naar omlaag verplaatst. De MX-6S bleek enorm populair en werd al snel vergezeld door de MX-7S voor 40 meter en de MX-21S voor 15 meter. Mitsuo had nu dus portofoons voor alle drie de Japanse Novus-banden. De serie werd daarna gaandeweg uitgebreid met modellen voor alle overige HF-banden, behalve dus 30 meter. En daarnaast introduceerde Mitsuo een aantal accessoires, waaronder de CW2S, Cytone en QSK unit en een serie 10 watt versterkers. Er werd verder een montagebeugel uitgebracht om het hele systeem onder te brengen in de auto. En in feite had je dan een mini mobiele monoband HF-transceiver. De laatste productierun van het merk vond plaats in 2002, ondanks dat de komst van apparaten zoals de Yaesu FT817 samenviel met de laatste periode van Mitsuo, bleef de serie populair bij een aantal QRP'ers vanwege het lichte gewicht en de lage stroomverbruik. Ook nu nog zijn die dingen heel populair. De productie van 2002 was heel snel uitverkocht en helaas zijn er op dit moment geen plannen van het bedrijf Santec dat de laatste jaren de productie deed om nog meer handhelds voor Mitsuo te produceren. Waarschijnlijk omdat veel onderdelen simpelweg niet meer verkrijgbaar zijn of minimale bestelhoeveelheden hebben die de huidige vraag overstijgen. Overigens was een tweede merk dat een soortgelijk apparaat produceerde. Dat kwam in ongeveer dezelfde periode uit als de Mitsuho's. Dat was de HT750 van Tokyo Hi-Power. Het apparaat kwam in 1992 met een vrij onwaarschijnlijke combinatie van banden uit, die beter begrepen wordt als je weet dat hij gemaakt was voor de 3 Novus-banden in Japan. De HT750 heeft 5 watt zendvermogen en een LCD-display, veel moderner ogend dan de Mitsuho's. En ook met CW en SSB en een superkleine analoge S-meter. En dus met 3 banden, 40 meter, 15 meter en 6 meter. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Tepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io. Volgt nu een mededeling van het KNMI. Het KNMI laat weten dat het voltallige personeel vanmiddag aan het jaarlijkse uitje zal deelnemen. Gewoonlijk is dat slechts een deel van het personeel. Om die reden zal er vanmiddag geen sprake zijn van bepaalde weersverschijnselen. Bijvoorbeeld is het maken van wolken door de dienst nog niet geautomatiseerd. En om die reden is het belangrijk om buitenshuis minimaal zonnebrandfactor 48 te gebruiken gedurende de hele middag. Er kan daarnaast last zijn van andere ongemakken. Tot zover dit bulletin.